Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een zegen om elkaar weer te mogen begroeten. En elkaar weer te mogen ontmoeten. Samen ook bij de Bijbel, het geopende woord van God. En samen ook onze Heer te mogen aanbidden en erkennen. Ja, zoals al is gezegd, we gaan het vanmorgen hebben over psalm 8. En ik wil dan ook eerst deze psalm graag met u lezen. Psalm 8. Een psalm van David voor de koorleider op de Gittit. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtigen te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen. En hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen die allemaal, en ook de dieren van het veld. De vogels in de lucht en de vissen in de zee. Al wat over de paden van de zeeën gaat. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Dat is het woord van de Heer. Ja, wij zijn misschien vanmorgen hier gekomen en het werd ook al de vraag aan de kinderen gesteld. In hoeverre heb je nagedacht over waar de dienst en wellicht ook de preek over zal gaan? Heb je ook wellicht nagedacht over God? Bent u hier gekomen met de gedachte ook van wij mogen hier toch God ook ontmoeten en iets van hem horen? Heeft u aan hem gedacht? Maar weet u wat nou nog veel bijzonderder is? Dat God aan u gedacht heeft. Vanmorgen ook al. God denkt aan de mens. Dat staat ook in deze tekst. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Dat God aan ons mensen denkt. En dat is het bijzondere. En hoe denkt God nu aan ons? Dat is een vraag die natuurlijk erg de moeite waard is om te overdenken. Hoe zou God eigenlijk over mij denken? Hoe zou God over u denken? En dat is iets wat in deze psalm aan de orde komt. Daar gaat deze psalm ook over. Daar willen we ook met elkaar over nadenken. Ik wil in de eerste plaats samen met u nagaan wat deze psalm eigenlijk zegt. Wat de tekst hier van deze psalm is, deze psalm van David, wat hij hier zegt. En dan zullen we ook zien dat deze psalm nog een veel andere rol speelt, ook een belangrijke rol speelt in het geheel van de Bijbel. En dan zal dat ook leiden tot een aantal toepassingen die voor ons van belang zijn. Nou, laten we eens even gaan kijken met elkaar naar deze tekst van deze psalm. Die tekst die begint al direct. Als we die tekst lezen, valt ons op dat de eerste en de laatste zin hetzelfde zijn. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. God staat centraal in deze psalm. Daar begint en eindigt het mee. Daar draait alles om. Dat is de kern. Het begint met God, met de Heere, zoals we hier lezen, Heere met het woord hoofdletters. Dat weten we, daar wordt dan bedoeld, Yahweh. God, zoals hij zich geopenbaard heeft, al heel vroeg ook in het Oude Testament. We lezen dat met name ook aan Mozes, dat hij zich bekend maakt als ik ben die ik ben. De God die er is, dat betekent ook de God die er is ook in relatie tot ons mensen. De God die een verbond met mensen maakt, hij is de verbondsgod. Het is ook de, je kunt zeggen, de verbondsnaam van God. De naam van God wijst ons op onze relatie ook tot God. Maar hij is ook onze Heere. Dat wordt ook hier door David zo gezegd. Onze Heere, daar staat ook het woord Adonai. Dat betekent ook God als de Almachtige, de Koning. De Koning, God die zijn macht en zijn majesteit ook overal in deze wereld laat zien. Dat is onze God. Dat is de God die onze Heere is. Dus hij kent ons heel persoonlijk. Maar hij is ook tegelijk hoog verheven. Dat is de God waarover we hier in deze psalm lezen. En dan wordt ook de eer en glorie van deze God bezongen door David. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtigen te laten ophouden. Het gaat om de eer en de glorie van deze koning. En die wordt zelfs aan hem toegebracht, ook door kleine kinderen. Zelfs kleine kinderen, wie ze zijn, laten eigenlijk iets zien van de grootheid en de majesteit van God. En ik denk ook misschien dat dat juist ook wel openbaar komt als een broeder van de gemeente ook mag meedelen dat er een kind geboren is. Dan zou je ongetwijfeld gezien hebben van wat een wonder is dat. Dan blijkt daar ook de majesteit van God uit. Maar ook kleine kinderen zullen de naam van God bezingen. Je kunt zeggen hun stemgeluid, zelfs het stemgeluid van die kleine kinderen, hoe zwak dat misschien soms ook klinkt, dat overstemt het donkere, duistere, dissonante geluid van de vijanden van God. Dat is wat David hier zegt. Die vijanden van God, die zijn er ook in deze wereld. Die maken misschien wel een heleboel lawaai. Maar juist het stemgeluid ook van kinderen bezingt de naam van God. Dat wijst er ons ook op wat we later in het Nieuwe Testament lezen. Dat God zegt juist, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. De manier waarop God ook werkt in deze wereld staat in feite ook haaks op de principes van deze wereld. De goddelozen die kunnen de heerlijkheid en de glorie en de majesteit van God niet teniet doen. Dat kan helemaal niet. Ze schreeuwen wel heel erg, ze maken een heleboel lawaai. Als je dat ook in Psalm 2 leest, de heersers van deze wereld die komen samen, die verzetten zich tegen God, die maken zeg maar een heleboel lawaai. Maar dan lezen we ook in die psalm dat God lacht erom. En God gaat juist een heel andere weg. Hij zal zijn glorie laten zien op een manier die totaal tegengesteld is aan de dingen van deze wereld. Daarvoor heeft hij ook dat fundament gelegd. Ook wijst dat op de toekomst. Als we denken aan onze kinderen namelijk, dan denk je onmiddellijk aan de toekomstige generatie. Daar denk je dan aan, dat God ook door zal gaan, ook door de generaties heen, om zijn eer te vestigen op deze wereld. Daar gaat hij mee door. En onze kinderen zijn daar het bewijs van. Dat is ook in feite wat David hier wil aantonen. En daarmee worden ook juist de tegenstanders van God, ja eigenlijk in feite, voor gek gezet. God gaat gewoon door. De tegenstanders zullen het verliezen. God werkt naar zijn doel. Dat is het fundament wat hij legt. Uiteindelijk kun je zeggen het fundament van het einddoel wat God heeft met alles wat hij geschapen heeft. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop werkelijke gerechtigheid zal wonen. Dat is waar God naartoe werkt. Dat is dat fundament wat hij legt en dat legt hij nu al in deze wereld. En laat dat ook zien door de lof en eer die kinderen hem toebrengen. En de vraag is ook, staat God zo centraal voor ons? Zien wij ook zo dat God doorgaat in deze wereld? En dat het om hem gaat en om zijn plan in deze wereld? En hij heeft het al laten zien vanaf het begin van deze wereld, vanaf de schepping. Want daar wijst deze psalm ook op. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats hebt gegeven. En dan vervolgt de dichter, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? Als we denken aan onszelf, dan moeten we eigenlijk eerst eens eventjes om ons heen kijken. Naar deze wereld, naar deze schepping die God gemaakt heeft. De ontzagwekkende grootheid van de schepping, van het heelal waar ook hierop gewezen wordt. Het heelal wat zo onmetelijk uitgestrekt is. Wij kunnen dat soms ook in ons land, waar ook 's nachts dan de hemel ook nog wel vaak bewolkt is, maar zelfs als het onbewolkt is, is er zoveel andere lichten, die schermen als het ware het licht ook van de sterren af. Maar als je, dat zult u misschien wel eens ervaren hebben, als je op een plaats bent waar weinig ander licht is, dan zie je juist eigenlijk de sterrenhemel veel machtiger en veel grootser. En dat kun je op, dan 's nachts wel eens zien, dan kun je diep van onder de indruk raken. En zeker ook op andere plaatsen in deze wereld kun je dat soms nog veel mooier zien, op het zuidelijk halfrond, waar je dan de hele Melkweg ziet als een band van sterren aan de hemel. Of als je daar bent, ik heb dat een keer mogen zien ook, op een plaats waar je dat heel goed kon zien, dat je zie je de, in feite wat je met het blote oog ziet, soms is een klein wolkje. De Magellaanse wolk bijvoorbeeld, die heb je een grote en een kleine. Die kun je op het zuidelijk halfrond soms heel goed zien. En dan denk je, dat is een klein wolkje, wat is dat precies? En dan mag je een telescoop daarop richten en dan zie je miljoenen sterren. Dan zie je dat er een enorme structuur in zit. Dat is onvoorstelbaar wat je dan kan zien. Wat voor ons blote oog heel klein en nietig lijkt. Dat is een onvoorstelbaar onmetelijke wereld van sterren. Maar ook als je naar dingen kijkt die heel klein zijn. Nu zie je ook weer in het allereerste begin van de lente zie je weer dingetjes opkomen. Ik zag van de week in onze tuin een piepklein bloemetje. Ik heb er een fotootje van gemaakt. En dan mag je dat ware grootte eigenlijk zien. En dan zie je wat voor kleine details daarin zitten. Een stamper en meeldraadjes in zo'n krokus. En dat is onvoorstelbaar wat een wereld daarin gaat in het kleine. En dat is de heerlijkheid ook, de glorie van de schepping die God gemaakt heeft. Wij hebben eigenlijk geen idee hoe God dat gedaan heeft. Daar begrijpen we helemaal niets van. Maar God heeft dat gemaakt. Hij is de schepper. Hij heeft het voortgebracht. Hij heeft het bedacht. Dat is wat God gedaan heeft. En als je dan in dat licht gaat denken over de mens, dan heb je ook inderdaad de vraag van wie zijn wij mensen dan? Dan zijn wij inderdaad zwak, kwetsbaar. Daarom wordt ook dat woord hier gebruikt, dat wordt ook vertaald met sterveling. Wij zijn zwak, wij zijn kwetsbaar. Maar toch denkt God juist aan de mens. Hij denkt aan de mens, want hij, de mens, heeft de mens gemaakt. Uiteindelijk, als je dat leest, is de mens, je kunt zeggen, de climax van Gods scheppingswerk. Die hij gemaakt heeft. Uiteindelijk is de mens naar Gods beeld geschapen. En God denkt juist aan mensen. Hij denkt aan hen voortdurend. De mensen, ook u en ik als individuele mensen, daar denkt God aan. Kun je dat voorstellen? Dat die machtige grote God, dat hij voldoende tijd, ja er is geen tijd bij God, dat is ook, daarom kan het misschien ook. Daarom denkt hij aan u en mij. Wat een wonder is dat. Maar we zijn kwetsbaar. En tegelijkertijd zegt ook deze tekst nog iets heel anders. Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen. En hem met eer en glorie gekroond. De mens is zoals al gezegd wordt, de kroon op de schepping. Want de mens, en het wordt alleen van de mens gezegd, is geschapen naar het beeld van God. Om juist iets van God te reflecteren. Om te laten zien ook wie God is. In onze eigenschappen, in ons bewustzijn, in het feit ook vooral dat God een relatie met ons wil aangaan, dat hij ook wil dat wij hem kennen. Daarom zijn we ook naar zijn beeld gemaakt, om juist God te verheerlijken. En dat is ook het doel van de mens. Daar lezen we ook over. Daarom is de mens gemaakt een klein beetje minder maar dan de engelen. Want hij is naar het beeld van God gemaakt. En is met eer en glorie heeft God de mens gekroond. En hoe weten we dat? Doordat de mens ook de opdracht heeft gekregen om te heersen over de werken van Gods handen. God heeft, je kunt zeggen, de schepping aan ons gegeven ook om te beheren en daar ook ja, de heerlijkheid van God te laten zien in de manier ook waarop wij met deze schepping van God omgaan. En dat wordt ook gezegd hier met woorden die je doen denken aan Genesis 1, hè, waar ook staat, en God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee en over de vogels en de lucht en over al de dieren en over al de dieren die over de aarde kruipen. Dat is de opdracht die de mens gekregen heeft. Dat is het doel van de mens. En zien wij ook zo hè, dat wij op deze wereld zijn met dat doel geschapen om God te verheerlijken. Ook in de manier waarop wij met deze wereld omgaan. Waarop wij de schepping beheren. Hebben we dat al beseft eigenlijk, dat dat ons doel is ook, om daarin God te verheerlijken. Dat is wat God van mij vraagt, ook in het dagelijks leven wat ik doe en het leven wat ik mag leiden, maar geldt ook voor u. Dat is wat God van ons vraagt. En dan kom je ook, komt ongetwijfeld dan de vraag boven, ja, maar wat hebben we daar dan eigenlijk van terechtgebracht? Wat is er eigenlijk van gebeurd? Hoe doen we dat? Wat zien we om ons heen? Wat doe ik? En wat doet u? Wat doe jij? Wat is daarvan terechtgekomen? En dan moeten we ook natuurlijk deze psalm bekijken in het licht van de totale Bijbelse openbaring. En dan zien we natuurlijk ook veel meer dingen die de Bijbel daarover zegt. We zien dan de mens die heel veel kan. Dat blijkt ook uit de Bijbel, maar dat blijkt ook als je om je heen kijkt. De mensen die zo ongelooflijk veel kunnen. Je zou zeggen, ja, nog steeds is er een heleboel waar van wat deze psalm ook zegt. Want wij kunnen geweldig veel. Wij kunnen zelfs deze ruimte verkennen. Dus sondes naar de uiteinde van ons zonnestelsel sturen. Om te kijken wat daar eigenlijk nog daar allemaal rond draait om de zon. Of wij kunnen zelfs ook sondes op de maan of op Mars laten landen. En dat kunnen wij allemaal. En we kunnen zoveel ook in deze wereld. Maar tegelijkertijd beseffen we ook, als we goed kijken natuurlijk, dat er zoveel is in deze wereld wat we ook helemaal niet kunnen. Er is dus iemand die gezegd heeft van, ja, je kunt zien eigenlijk wat de mens is en kan, en ook met wetenschap, dat is eigenlijk als een soort olievlek zou je kunnen zeggen. Die wordt steeds groter, we kunnen steeds meer. Het is geweldig wat we allemaal kunnen. Maar bedenk je wel dat eigenlijk naarmate die olievlek groter wordt, dat de omtrek, het contact met dat wat we allemaal niet weten ook groter wordt. We beseffen ook tegelijkertijd steeds meer wat we allemaal niet weten en wat we allemaal niet kunnen. Denken we daar ook wel eens over na? Wij zijn zulke trotse mensen, we denken dat we allemaal geweldig veel dingen kunnen, maar er is zo ongelooflijk veel wat we helemaal niet kunnen. En daar komen we ook steeds meer achter. De mens is uiteindelijk heel erg beperkt. En waarom is dat? Omdat uiteindelijk ook de mens tegen God is opgestaan. Dat is natuurlijk wat de Bijbel ons vertelt. De mens heeft zich tegen God verzet. De mens heeft, hoewel hij bedoeld was om Gods eer en heerlijkheid te laten zien, heeft de mens ervoor gekozen om God in te ruilen en zichzelf centraal te stellen. Dat is uiteindelijk het diepste van wat er bij de zondeval gebeurd is. Mensen staan tegen God op, zij verzetten zich tegen hem. Of zoals Psalm 2 ook zegt, de heersers van deze wereld die willen de banden van God, zijn dingen die hij geschapen heeft, zijn instellingen die wil hij verbreken. Dat is zoals de mens zich tegen God verzet. Hij wil als God zelf zijn. En daarom erkent mensen die enige juiste God niet meer. Dat is ook wat Paulus zegt, want die beschrijft dat met kernachtige woorden in de Romeinenbrief. Want hij zegt dan, want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Dat was het doel van de mens. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgeven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Die sterveling waar God aan denkt. Die kwetsbare mens die ook zo beperkt is. Daarvoor hebben wij gekozen om die te verheerlijken, namelijk onszelf. En dat is precies wat er gebeurt. En toch doet dit niets af aan Gods bedoeling met de mens. Want dat is nog steeds het doel wat God met de mens heeft. Hij wil daarmee doorgaan. En deze psalm, het feit dat David dat ook hier dicht, in een situatie waarin hij ook weet dat hij ook een zondig mens is, geeft aan dat dit nog steeds Gods bedoeling is met de mens. Dit is nog steeds de bestemming van de mens. En je kunt het ook zien, bijvoorbeeld in Genesis 9, waar God ook aan Noach en zijn nageslacht in feite nog dezelfde opdracht geeft als in Genesis 1. Ook om de aarde te bebouwen. En daarom zien we ook dat dubbele effect, kun je zeggen. Enerzijds wat de mens nu ook allemaal kan, maar ook de geweldige beperkingen van de mens. Hij is een sterveling, hij is aards. Maar dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar wat komt er dan terecht van Gods opdracht voor de mens? Hoe zal dat dan ooit in orde komen? Hoe kan het dan zijn dat Gods opdracht, Gods doel met de mens ooit vervuld wordt? Dat is dan de vraag natuurlijk die deze psalm oproept. Want als je deze psalm zo leest, dan zeg je ja, maar wie gaat dat dan vervullen? Wie gaat dit dan werkelijk doen? Dat is de spannende vraag die psalm 8 oproept. Maar die vraag die wordt beantwoord in de Bijbel. Want wat zien we dan? Namelijk dat deze psalm, die wordt in de Bijbel, in het Nieuwe Testament ook geciteerd. En dan komen we uiteindelijk terecht bij Jezus Christus. Dat is waar deze psalm naartoe leidt. Ontwijfelbaar. Want we lezen in het Nieuwe Testament over deze psalm en over Jezus en hoe die met elkaar in verband staan. Want je kunt ook de vraag stellen dat God aan de mens denkt en hij heeft hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. Wie heeft God nu werkelijk met eer en glorie gekroond? Dat is de mensenzoon, de zoon des mensen, de zoon van God, onze Heer Jezus Christus. Hij wordt al geïntroduceerd als zodanig als de mensenzoon door de profeet Daniel in Daniel 7. Dan wordt hij al daar ten tonele gevoerd in het gezicht wat Daniel krijgt. Hij is de echte, ultieme zoon ook van David die deze psalm gedicht heeft. Hij is de uiteindelijke koning. Hij is de mens in wie God zijn doel vervult. En dat geeft Jezus ook zelf aan. We lezen dat bijvoorbeeld ook in het Matteüs-evangelie, waar Jezus ook dat zelf laat zien. Als je namelijk in Matteüs 21 gaat lezen, dan is Jezus op een gegeven moment in de tempel. Hij reinigt de tempel van alle dingen waarin ook mensen centraal staan. Hij laat eigenlijk op die manier weer zien dat het in de tempel gaat om God. En als hij dat dan doet, dan komen er blinden en kreupelen bij hem in de tempel en die geneest hij allemaal. En dan staat er, toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed, en de kinderen, notabene, die in de tempel riepen, Hosanna, de zoon van David, namen zij hem dat zeer kwalijk. En ze zeiden tegen hem, hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Ze hadden het idee dat deze kinderen een soort godslastering uitspraken, door namelijk Jezus de titel toe te kennen, de zoon van David, de Messias. Hosanna voor de zoon van David. En dan zegt Jezus tegen hen, ja, maar hebt u nooit gelezen in uw eigen Bijbel? Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht. Dus wat doet Jezus? Hij citeert Psalm 8, precies die tekst uit Psalm 8, vers 2 en 3. Het gaat in deze psalm dus om Jezus. En Jezus zegt, deze kinderen die doen nu precies wat Psalm 8 zegt. En zij brengen eer en glorie aan degene die hier werkelijk bedoeld wordt. Namelijk aan Jezus Christus. Waarmee hij dus laat zien dat hij de werkelijke zoon van David is. Uiteindelijk de zoon van God is. Dat hij God zelf is. Want als die kinderen in Psalm 8 God verheerlijken. En Jezus past dat op zichzelf toe. Betekent dat Jezus zich dus laat zien daar en laat kennen als de zoon van God. En David schrijft dus over in Psalm 8 over de Messias. Daar gaat het om in deze psalm. Uiteindelijk staat Jezus Christus ook centraal in deze psalm. Het gaat om hem. Zoals deze hele wereldgeschiedenis uiteindelijk draait om Jezus Christus en om niets en niemand anders. Daar gaat het om. En dat blijkt ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament. En het is boeiend om toch te zien ook wat we daarover lezen. Ik zal u één gedeelte daarvan ook voorlezen uit Hebreeën 2. Want ook daar komt dat aan de orde. In de brief die aan de Hebreeën is geschreven, die we in het Nieuwe Testament hebben, daar gaat de schrijver, die spreekt over de positie van Jezus, van Christus en wie hij is. En dan heeft hij het in hoofdstuk 2 vers 5, dan heeft hij het over, want God heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd, en dan komt Psalm 8, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Tot zover wordt dat citaat gegeven van Psalm 8. En dan gaat de schrijver verder om dat dan uit te leggen. Want, zegt hij, bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien, wie zien wij? Jezus. Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem om wie alle dingen zijn, en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Hier zien we namelijk precies wat, dat deze psalm vervuld is in Jezus Christus. Hij is namelijk een minder geworden dan de engelen. Hij heeft zijn heerlijkheid die hij had afgelegd en hij is een weg gegaan, zoals ook hier duidelijk wordt verteld, van lijden en sterven. En waarom? Om juist mensen weer terug te brengen tot God. Om hen weer terug te brengen tot de bestemming waartoe God hen bedoeld had. En daarom is hij met eer en heerlijkheid gekroond. Hij heeft koninklijke macht en heerschappij. Alles is aan hem onderworpen. Hij heeft ook alle machten overwonnen van zonde en van het kwaad. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt. Hij heeft ze voor gek gezet. Door namelijk te sterven aan het kruis. Door de overwinning te behalen op de zonde en de dood en de schuld die wij mensen hadden. Doordat hij die schuld op zich genomen heeft. Waar hij aan het kruis is genageld. En het, zoals Paulus dat ook zegt, het handschrift van onze zonde, het bewijs van onze schuld, heeft hij aan het kruis genageld. Hij heeft dat weggenomen. Dat is er niet meer. Daardoor zijn mensen bevrijd van zonde en kwaad en van de schuld. En ontvangen vergeving van zonde. Zodat zij weer hersteld en vernieuwd worden tot het doel waartoe God hen geschapen heeft. En dat is wat Jezus doet. En daarom heeft Jezus dat alles overwonnen. En dat zien we ook bijvoorbeeld in andere plaatsen waar Paulus ook nog verwijst naar deze psalm. Hij zegt in de Efeze brief, En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Aan Jezus, dat heeft God gedaan. Juist door alles wat hij gedaan heeft aan het kruis. Hoe hij vrede gemaakt heeft. Vrede met God. Maar ook vrede tussen mensen onderling. Tussen Jood en Heiden. Om namelijk één nieuwe mensheid te maken. Die aan het doel zou beantwoorden wat God bedoeld heeft. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem, Jezus Christus, als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in alle vervult. En dat ziet ook uit naar de toekomst die Jezus gaat brengen. Dat betekent ook dat hij uiteindelijk de eindoverwinning zal behalen. Op al zijn vijanden. Dat zegt Paulus dan. En dan opnieuw geeft Paulus een toespeling op Psalm 8. Hij zegt in 1 Korinthe 15. Want hij, Jezus, moet koning zijn. Totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Immers. En er komt dus weer zo'n citaat uit Psalm 8. Alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. En dus Paulus die bewijst dat ook. Dit is Gods plan. En dat zien we al hier ook in het begin in Psalm 8. Daar wordt het al, in feite wordt dat aangekondigd. Daarom is Jezus Christus ook de sleutel, ook tot het verstaan van deze psalm. De heerlijkheid en de majesteit van God als schepper. Die alles gemaakt heeft, die komt juist openbaar in de mens. In zijn positie en zijn doel. Maar die mens die God verlaten heeft, dat is niet het laatste woord. God zal zijn doel bereiken. Dat fundament wat hij gelegd heeft, ondanks de zondeval en ondanks het kwaad in deze wereld. En alle gevolgen van dien. En daarvoor heeft hij zijn zoon gegeven. Heeft hij de mens gegeven aan wie hij denkt. Aan Jezus Christus. Hij is de mens zoals God hem heeft bedoeld. Jezus Christus. En als God aan de mens denkt, dan denkt hij aan Jezus Christus. En als God aan u denkt, denkt hij aan Christus. En dat is het evangelie. Dat is ons behoud. Dat is onze redding. Die ligt alleen in hem. Ik sluit af met een paar woorden van toepassing. Ziet u nu eigenlijk ook hoe de hele Bijbel samenhangt en draait om Jezus Christus, hè, wat we ook hier in deze psalm zien. Hij is de sleutel tot het verstaan van de schrift. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Tweede plaats, Gods opdracht aan ons is niet veranderd, zoals ik gezegd heb. Die blijft zo, maar hoe zullen we die vervullen? Dat kunnen wij nu alleen maar in en door Jezus Christus, door in hem te geloven en door onszelf aan hem toe te vertrouwen. Juist doordat God u uitnodigt om in zijn zoon te geloven en met hem te wandelen en in hem te vertrouwen. Dan mag u weten dat al uw zonden vergeven zijn in uw schuld. Maar ook dat u mag opstaan in een nieuw leven waarin u weer aan het doel van God gaat beantwoorden. En daarom is het essentieel om hem in geloof te aanvaarden en hem te volgen. En dat mogen we dan ook nu laten zien. Ook in de manier waarop we met deze schepping omgaan. Daar wordt tegenwoordig natuurlijk heel veel over gezegd. Over hoe gaan we met deze schepping om? In verband met de hele discussie rond klimaat en klimaatverandering. En dan is er eigenlijk aan de ene kant geen reden tot paniek. Want het is Gods wereld. Aan de andere kant houdt God ons ook verantwoordelijk. Wij moeten ons als verantwoordelijke mensen gedragen. En daarom moeten en mogen wij ook maatregelen nemen om deze schepping op een zo verstandig mogelijke manier te beheren. Dat is uiteindelijk de diepste motivatie voor een christen om zich met deze dingen bezig te houden. Dat mag ook en dat moet ook. Maar de diepste motivatie daarvoor ligt eigenlijk hier. Ook in God die zijn doel bereikt, ook met deze schepping, door Jezus Christus onze Heer. En ook hoe wij omgaan met deze schepping, maar ook met onze medemensen. Hoe wij natuurlijk ook het evangelie van Jezus Christus laten zien. In woorden, hoe we dat uit mogen leggen, dat uiteindelijk het gaat om hem. Maar ook dat met praktische daden mogen laten zien. En dat handen en voeten mogen geven. En zo mogen we toeleven naar de toekomst ook, die God geeft in het vertrouwen dat hij zal laten zien dat hij, dat alles aan hem is onderworpen. He, zoals ook deze psalm zegt. Dus als we denken ook van, ja, wat is de mens dat u aan hem denkt, dat u voor hem zorgt? Hoe zou dat dan kunnen? Hoe kan God aan u en hoe kan God aan mij denken? Dat doet hij door aan Christus te denken. Dat is de mens aan wie God denkt, die naar deze wereld is gekomen, zijn eigen zoon. En alleen in hem kunnen wij tot onze bestemming komen, zoals God die ons bij de schepping gegeven heeft. Alleen in hem. En dat is de enige weg. Door Jezus Christus, onze Heere, die geprezen zij tot in alle eeuwigheid. Amen.